Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. De EU heeft het 6e sanctiepakket tegen Rusland bekendgemaakt. En we gaan het hebben over, we gaan het gewoon even laten horen. Ed Sheeran heeft een nieuw nummer uitgebracht samen met een Oekraïense band. Antitila. En hoe dat klinkt hoor je zo meteen in het tweede half uur, ergens rond 11:15. In mijn panel vandaag Vreneli Stadelmeijer, zij is directeur van She Consult. En Pieter Lossie, hij is beleidsadviseur bij de VO-raad. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
En wij beginnen zoals altijd met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de droogte. Want na een natte winter zullen veel mensen best wel blij zijn met lekker voorjaarsweer. Maar in delen van het land zorgt die droogte alweer voor problemen. En dat lijkt ook een voorteken van een droge zomer. Want als we het KNMI moeten geloven, gaat het weer binnenkort nog niet omslaan. In het Algemeen Dagblad luiden boeren en tuinders uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland een soort noodklok over de voorjaarsdroogte. En ook volgens Reinoud van den Born van Weer.nl is dit zeker het moment om het over een watertekort te hebben, zei hij vanochtend hier op BNR.
We zitten bij de 5% droogste jaren als je naar het verleden kijkt. Dat is één ding. En tweede is dat ook water in Nederland tegenwoordig steeds meer een kwestie van vraag en aanbod wordt. En juist op het moment dat het klimatologisch gezien het droogste is, is de vraag naar water in Nederland altijd enorm.
Ja, we weten ook dat het KNMI voorspelt en alle deskundigen voorspellen dat we de komende jaren door klimaatverandering vaker problemen met droogte gaan zien. Extreme droogte misschien ook, daar gaan we gevolgen van merken. En dus is ons breekijzer vandaag: we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Wat vind jij? Moeten we de droogte en de gevolgen daarvan niet onderschatten en onmiddellijk met allerlei lange termijn plannen gaan komen? Of denk je, het gaat eigenlijk wel prima nu en het water blijft gewoon vloeien uit mijn kraan en als het nodig is, dan grijpen we dan wel in? Ik hoor heel graag hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik zie de eerste beller al hangen. Gaan we zo meteen aan het woord laten. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. En zo meteen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Pieter en Vreneli. Maar ik begin bij twee andere heren. Namelijk Nico Wanders, universitair docent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Hij weet dus alles van water. En Kees de Jong, hij is lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Nou, Nico, ik begin maar even bij jou, onze breekijzer. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. Als jij die grafiekjes van het KNMI ziet, maak je je dan zorgen?
Het is zeker iets om naar letten in de gaten te houden. We zitten, zoals eerder werd gezegd, in die droogste 5%. Dat betekent dat je dat één keer in de 20 jaar tegenkomt. Dus dat betekent dat het uitzonderlijk droog voorjaar is. En daarbovenop moet ook gezegd worden dat het KNMI pas start met dat bijhouden op 1 april. En zoals we allemaal nog weten, hebben we fantastische zonnige, maar ook droge maanden gehad, of tijd gehad al eerder in het jaar. En dat heeft er wel voor gezorgd dat dat er wat minder water is dan normaal. En de situatie om in de gaten te houden. Al is het nu nog niet zo dat er geen water opeens meer uit de kraan komt of iets in die richting.
Nee, dus geen reden tot paniek, maar wel reden tot zorg. Gaan we zo meteen even dieper op in. Ook over, misschien een beetje een rare vraag, maar wat droogte eigenlijk is en hoe je dat meet. Kees, onze breekijzer, we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
Nou, als waterschap zijn we er jaarlijks mee bezig met waterbeheer. En de waterbeheer is niet alleen met droogte, maar het is wateroverschot. Zoals het nu is, is het inderdaad tekort. Dus we moeten nu maatregelen nemen om het water dat we nog hebben zo lang mogelijk vast te houden. Dus we zorgen dat we daar onze stuwen daarop aanpassen. We zorgen dat we maatregelen nu nemen. Maar ik denk voor de toekomst dat we ook grootschalig projectmatige maatregelen moeten nemen.
Ja, en hoe zijn jullie daar nu al mee bezig? Want ik kan me voorstellen dat wat er nu gebeurt, dat allemaal via draaiboeken gaat. En dat het misschien wel gesneden koek is voor jullie. Maar voor de toekomst is er dus wel grover geschut nodig.
We werken natuurlijk met de maatregelen en de middelen die we nu uit het verleden hebben. Waar vroeger waterschap een vooral zorg maakt over droge voeten, dus het afvoeren van water. Droogte is echt wel een substantieel geeft meer aandacht de komende jaren. Dus we moeten ook een andere manier van denken, een andere manier van uitvoering, maar ook vooral meer projecten maken en doen samen met heel onze omgeving om dat water dat er valt, want er is voldoende water. Ja, nou, water in Nederland, om dat ook te blijven benutten.
Ja, ik hoor graag zo meteen hoe jullie daar mee omgaan en ook hoe al die verschillende belangen daarin worden afgewogen. Even een rondje in mijn panel. Pieter, onze breekijzer, we moeten ons beter voorbereiden op droogte. Wat vind jij ervan? Lekker toch, als het lekker droog is, kan je lekker buiten, lekker bakken op het strand. Heerlijk.
Op korte termijn is het persoonlijk wel vaak prettig, maar op lange termijn
gaat het waarschijnlijk alleen nog maar een groter probleem worden. En dat komt omdat eigenlijk met deze droogtes er een positieve terugkoppeling plaatsvindt. Namelijk, het wordt droger en je ziet dat bijvoorbeeld planten en vegetatie, die komen daardoor te overlijden of die komen niet tot bloei. Wat betekent dat water minder goed wordt vastgehouden. Wat ook betekent dat er minder CO2 wordt opgenomen. Wat betekent dat het warmer wordt, waardoor de grond weer verdroogt, waardoor er meer kans is op overstromingen. Dus op het moment dat je niet aan het begin van waar we eigenlijk nu staan zegt, we gaan acties ondernemen om dit te voorkomen, dan ga je inderdaad op lange termijn heel veel last krijgen van die positieve terugkoppeling. En ik zou ook hier graag bij deze stelling willen benoemen. En ik ben benieuwd ook hoe meneer De Jong van het CDA hiernaar kijkt. Mm-hmm. De kunstmatige waterpeil in Nederland. We zorgen er nu voor dat die eigenlijk verlaagd wordt, kunstmatig. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld agrariërs met zware voertuigen over het land kunnen. Om het land te bewerken en uiteindelijk om daar voedsel uit te halen. Maar dat betekent wel dat die grond verdroogt. Dat betekent, doet ook iets met de biodiversiteit. Waardoor het minder goed in staat is bijvoorbeeld bij droogtes om te herstellen. En om minder goed dat water dat bijvoorbeeld uit de hemel valt op te nemen. En dus zul je wel moeten afvragen, wil je ook inderdaad die kunstmatige verlaging van dat waterpeil ook de komende 20 jaar bij wijze van spreken nog in stand houden? Of wil je toe naar een model waarin je zou werken met dat natuurlijk waterpeil?
Oké, die vraag aan meneer De Jong gaan we zo meteen voorleggen. Overigens, hij is hier in zijn hoedanigheid als lid van het dagelijks bestuur van de waterschap Brabantse Delta. Maar hij is inderdaad ook gemeenteraadslid in Dongen voor het CDA. Daar komen we zo meteen op terug. Eerst even naar Vreneli. Ons breekijzer. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. Dan denk ik ook even aan de situatie. Jij woont in Spanje. Dat is een land dat ook wel problemen heeft met droogte. Zo nu en dan.
Ja, dat is van oudsher eigenlijk al zo. En dat is dit jaar, wordt er ook weer gewoon echt verwacht dat in de zomer de dagelijkse waterleiding een paar uur op slot gaat. En je ziet dus dat mensen zich daar zelf op voorbereiden. Bijna iedereen die niet in een appartement woont, zeg maar, die heeft gewoon een eigen waterdeposito om die schommelingen op te kunnen vangen. Dus je kunt natuurlijk als particulier ook zelf wat doen door het regenwater op te vangen. En ervoor te zorgen dat je je plantjes en je tuin en zo met en je auto ook met dat regenwater wast.
Ja.
Maar wat ik wel zie, ik woon ook nog deels in Nederland. Ik heb Nederlandse buren met een hele grote tuin. Die hebben die hele tuin betegeld. Ja, mm-hmm. Dat is gewoon niet handig. Nee. Dan kan het water niet weg. Het water kan de grond niet inzakken. Dat zou je eigenlijk gewoon moeten verbieden. En ik snap wel dat een druppel op de gloeiende plaat is. Ja. Maar er zou gewoon echt wel wat beter beleid gemaakt moeten worden over hoe je dat water wat er valt gewoon kunt vasthouden op wat voor manier. Nou hebben wij een koning die watermanagement doet. Dus nou, dat lijkt me eigenlijk wel een mooie taak voor de koning.
Oh ja, nou, die oproep is bij deze ook geplaatst. Hele goeie. Maar heb jij het idee dat ook die discussie hierover over lange termijn plannen, dat die in Spanje veel meer speelt dan hier? Dat ze daar echt mee bezig zijn en dat hier, ja nee, goed, de deskundigen wel, hè. Nico en Kees die denken er wel dagelijks over, maar ja, bij Jan met de pet op zoals ik, ja, een droogte is toch niet een heel sexy onderwerp.
Nou ja, het is hier wel een hot onderwerp. Iedereen maakt zich er wel druk over, maar er wordt geen beleid op gemaakt. We hebben hier in de buurt een meer wat gewoon al jarenlang gewoon maar voor 50% gevuld is. En dat zou gewoon 100% moeten zijn. En dan zijn er plannen over een pijpleiding uit de berg en zo. Maar dat gebeurt allemaal niet. Dus en ik zie ook gewoon, het regent nu toevallig vandaag. Dat is heel fijn. Maar het reest gewoon de berg af. En het gaat de rivier in en het gaat naar zee. Nou, dat is natuurlijk super dom.
Ja.
Dat is echt super dom. Dus ik begrijp niet dat daar niet vanuit de overheid meer aan gedaan wordt. Want echt, in Spanje is het echt wel serieus.
Nico, even mijn dagelijkse domme vraag. Droogte. Ik zag hier een kaartje van het KNMI. Dat gaat dan vooral over neerslagtekort. Is dat eigenlijk hoe wij droogte meten? Of is het een combinatie van factoren?
Ja, het is eigenlijk meer een combinatie van factoren. Neerslag is er één van. En als je lange tijd een tekort hebt aan neerslag, dan wordt de bodem ook droog. Wat net ook al aangegeven. En als dat lang volhoudt, dan zakt ook het grondwater. Dat is het water wat dieper onder de grond zit, waar bijvoorbeeld ook ons drinkwater uitkomt en boeren uitputten. En als dat lange tijd voort, zie je ook de rivieren zakken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de rivieren als de Rijn en de Maas. En dat is dan eigenlijk het gevolg van droogte in België, Frankrijk, maar ook Zwitserland. Waar die we dan in Nederland naar onze kant op zien komen. Dus het neerslagtekort is 1 maat. Wel in Nederland een handige maat om te gebruiken. Omdat we het al jarenlang weten. Maar er zijn zeker andere factoren die ook heel relevant zijn.
Ja, en Pieter schetste net een soort negatieve spiraal die droogte met zich meebrengt. Is dat inderdaad ook wat jij ziet, dat droogte dus eigenlijk gewoon heel erg slecht is en dat het een soort negatieve spiraal veroorzaakt?
Nou, wat we vooral zien is dat droogte een soort van, we noemen het in het Engels wel creeping disaster, maar het is iets wat langzaam komt. Vorige week had niemand het toch over, maar er was weinig aandacht voor droogte in dat opzicht. En nu opeens zien we allemaal wat meer die gevolgen ervan. En wat ook het gevolg is dat het heel lang duurt voordat het weer hersteld is. Dus het is niet 1 regenbui die in 1 keer die hele droogte gaat teniet doen. De gevolgen kunnen soms maanden of jarenlang plaatsvinden. Kijk bijvoorbeeld, als je in het buitenland kijkt, heb je droogte. Die 10 jaar duren. Uh-huh. In Nederland hebben we een episode gehad van 2018, 2019 en zelfs nog gevolgen in 2020. Maar goed, dat duurt dus even voordat je genoeg water hebt om dat helemaal weer te herstellen. En ja, we hebben het net ook al gezegd van zijn we er wel van bewust. Ik denk er misschien aan als deskundige, maar niet iedereen wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Maar ik denk dat als je kijkt naar boeren, mensen in de industrie of drinkwaterbedrijven of waterschappen, die hebben er dagelijks mee te maken. Die denken dat ik dagelijks aan. Maar inderdaad, voor ons burgers is nog wat relatief wat ver. Want het drinkwater blijft op de leiding komen. Maar ja, goed, dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Dus het komt misschien steeds dichterbij.
Ja, Kees, zijn inderdaad de boeren, want de boeren mogen bij jullie nu niet meer besproeien hun akkers. Zijn de boeren inderdaad de grootste zorg op dit moment als het om die droogte gaat?
Nou, kijk, de grootste zorg is gewoon dat er onvoldoende water is gevallen de laatste tijd. En Nico refereerde al, er zijn ook tijden dat het veel geval is. En februari hadden we echt een probleem met wateroverschotten. En dat was in maart één keer weg. Helemaal verdwenen. Terwijl we eigenlijk maximaal hebben gebufferd in ons watersysteem. Dus het systeem is best ook zit ingewikkeld in elkaar. We hebben de bodem hebben ook niet precies in zicht hoe dat die systemen daar werken. Het water moet in de diepere ondergrond komen om te kunnen gaan gebruiken later voor drinkwater, voor andere bronnen. En we hebben boven phreatisch grondwater, dat was eigenlijk in de maandtijd weggezakt. Ja. En waarschijnlijk is dat in de ondergrond terecht gekomen, maar onvoldoende aanvulling voor de beschikbaarheid van wat we nodig hebben.
Ja, ja. En akkerbouwers, daar speelt dit natuurlijk voornamelijk voor. Jij bent zelf melkveehouder. Is dit nou voor jou ook nog vervelend of merk jij daar niet zoveel van in je praktijk?
Nou kijk, wat iedere grondgebruiker en iedere gebruiker van water heeft gewoon water nodig. Uh-huh. Voor zijn doelen. Hè. De drinkwaterbedrijven zijn cruciaal natuurlijk voor ons als voor de humane sector. Ja. We hebben industriewateronttrekkingen en we hebben gewoon water voor natuur en voor landbouw nodig. Het mooiste zou zijn dat we dat gewoon op een natuurlijke wijze kunnen aanvullen. Mm-hmm. En dat gewoon in het systeem zit. Maar op het moment dat daar tekorten zijn en zijn echt noden, ja, dan moet er gewoon ergens handelingsperspectief zijn. Er wordt altijd gekeken naar berekening van het boer en dat zie je ook. Maar als je gaat kijken in de waterbalans, wat wij in regelmatig ook maken voor gebieden, is dat maar een beperkt gedeelte van de watervraag. De watervraag zit vooral ook in het groen, dat gewoon het water zelf op moet drinken, uit de bodem moet halen. En om dat mogelijk te maken, moeten wij zorgvuldig zijn dat we geen water gaan verspillen.
Mm-hmm. Ja, duidelijk. Oké.
BNR breekt. Ivan Verrips.
We gaan kijken hoe onze bellers erover denken over ons breekijzer. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Tom hangt al bijna een kwartier te wachten. Tom, goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, ik denk dat het voorraad water is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En als ik kijk naar het aanbod, is het misschien niet wat krapper, maar de vraag is gewoon te veel. Als je kijkt naar melk uit de rij, 5 liter melk produceren kost je 200 liter water. Mm-hmm. En als we kijken naar de productie van bijvoorbeeld vlees, waarvan wij ongeveer 70% exporteren, ja, de vraag van water daar is gewoon bizar. Voor een kilo rundvlees is er 15.000 liter water nodig. Voor een kilo varkensvlees is er 6.000 liter water nodig. En voor kippenvlees 4.300 liter. Ja. Dus wij verbruiken zoveel water. En we exporteren die goederen en we verneuken eigenlijk onze natuur voor de export.
En dus zeg jij, we moeten maar zo'n beetje wat minder met die landbouw?
Nou ja, vooral de veehouderij.
Uh-huh. Ja,
okay. En we moeten onze land gewoon gebruiken voor bossen. En voor menselijke consumptie zijn.
Duidelijk, dankjewel. Ja, de verbinding is niet heel goed. Maar dank voor je belletje. Ik ga het zo meteen voorleggen, ook aan Nico en Kees natuurlijk. Frodo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Iwan. Ik ben zelf ook groentetuiner hier op de droge Brabantse zandgrond. Maar de boeren hebben het echt ook aan zichzelf te danken. Dat ligt ook aan de landinrichting met kaarsrechte sloten. In de winter trekken ze die sloten helemaal kaal, zodat het water als een soort watersnelweg als het regent wordt afgevoerd hier naar de Dommel, als van de Dommel naar de Maas en van de Maas naar de zee. De manier van ploegen, eggen en zaaien, daar kan ook nog heel wat in verbeterd worden. Zeg maar de technische vorm van grondbewerking. Ik moet er ook mee dealen.
Ja.
De boeren kunnen dat ook.
Ja.
Ze doen gewoon precies altijd wat ik vertelde. Dat zie ik gewoon om me heen hier. En hebben een onevenredige zetel in het waterschap.
Mm-hmm.
Die dus die dagen waterpeil weer behartigt.
Ja, maar is dat onkunde of onwil? Of...
Vastzit in tradities en machtsblokken eigenlijk.
Ja, okay, dus daar kan wel wat innovatie in komen wat jou betreft. Dank voor het bellen. Hans, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, nou, dit speelt natuurlijk al veel langer.
Mm-hmm.
En het is al langer bekend dat er een watertekort aan zit te komen. Dus ik snap niet waarom de waterbeheerders nog geen flinke bassins hebben aangelegd. Vooral als er in de periode, net zoals januari, februari, toen het met bakken naar beneden kwam, waarom dat niet wordt opgevangen. Ik denk dat de waterbeheerders de boel ook te lang hun gang hebben laten gaan.
Ja, duidelijk, ga ik zo voorleggen. Ik ken nog wel inderdaad ruimte voor de rivier, dat soort programma's en dergelijke. Wat is daarmee gebeurd, gaan we zo nog bespreken. En Jeroen, tot slot van dit blokje. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen, Iwan.
Zeg het maar.
Erg trots op jullie. Ik heb een vraag. Kun je uit zeewater gewoon drinkwater maken? Dat moet toch mogelijk zijn?
Nou, dat ga ik dan gelijk voorleggen aan Nico. Kan je van zeewater drinkwater maken?
Ja, dat kan. Het heeft alleen twee nadelen. Het kost heel veel energie om dat te doen. Dan moet je die energie gaan opwekken. En in mijn ogen zouden we dat duurzaam moeten doen. Als we dat als we een klimaatprobleem willen oplossen, dan kunnen die met zonnepanelen. Dat zie je wel. Maar eigenlijk alleen op plekken waar de prijs van water heel hoog is. Dus denk aan Californië, Israël. Maar ook de Verenigde Arabische Emiraten, dit Midden-Oosten. Zie je nog meer plekken. Wat is het?
Oh, de verbinding valt een beetje weg. Ja. Nou ja, ga even terugbellen, dan loopt dat misschien wat beter qua verbinding. Kees, meerdere mensen die bellen over het landbouwaspect. Die zeggen ja, misschien moeten we maar wat minder landbouw gaan doen. Moeten die boeren wat innovatiever gaan zijn? Zijn dat dingen waar... Ja, Pieter zei het al, je bent een CDA-man, je bent zelf boer, dus dan zal je denk ik niet voor minder boeren pleiten.
Nou, kijk, minder boer of meer boer. Kijk, dat is gewoon, met heel veel zaken is dat gewoon een maatschappelijke afweging. Dat moet de maatschappij doen. En dan, ja, als, vanuit mijn achtergrond zou ik daar niet voor pleiten natuurlijk. Maar ik denk dat gewoon de maatschappij daar sturend in is. Daar ga ik voor de rest geen uitspraak over doen. Maar ik heb wel een paar andere vragen en opmerkingen gehoord. Waar ik wel wat, toch wel opmerkingen bij wil maken. Of in ieder geval antwoord op wil geven. Tom zegt, vraag en aanbod. Het punt is natuurlijk, er is voldoende water in Nederland. Als je in de balans kijkt, er valt voldoende water. Alleen, ja, komt Hans ook weer terug. Waar laten we dat water? We laten het gewoon weglopen.
Mm-hmm.
Het gaat gewoon naar zee op het moment dat we het hebben. En op het moment dat we het nodig hebben, is het er niet meer. En daar moet je naar kijken, hoe kunnen we daar een oplossing vinden? En het voorstel van Hans om bassins, zoals in Bergen aangezet wordt, te stuurmeren. Ja, dat lukt in het vlakland niet zo handig. Dat hebben we gewoon kunnen moeten realiseren. En B, we hebben een veel functie in het land. Dus we hebben ook mogelijk te weinig ruimte daarvoor.
Mm-hmm. Ja.
Een punt dat wel in de waterschappen ter discussie staat, is de nieuwe waterweg. Het nieuwe waterweg, of het op het moment echt als een doorspoelsysteem voor het Nederlands watersysteem gebruikt om het zout uit Nederland te houden. Dan heb je heel veel duizenden kubus water per uur nodig.
Mm-hmm.
Op het moment dat je een sluis in de nieuwe waterweg aanlegt, kun je dan veel meer sturend en meer water, zoet water behouden voor BV Nederland.
Ja.
Alleen ja, goed, dan heb je in de Rotterdamse haven wel wat uit te leggen. En het is ook een miljardenproject natuurlijk. Maar dat is wel iets wat in de toekomst mogelijk zou gaan spelen.
Pieter?
Wat veel dichterbij is wat Nico ook zegt. Ja, we hebben een systeem met kaarsrechte sloten.
Ja.
Dat hebben we gedaan in de tijd. Toen we van de waterovervlaatssituatie zaten er snel van water gevoeld te zijn. En ik denk dat je daar wel op staat. Moeten we niet kijken of we het watersysteem niet anders moeten gaan inrichten? Moeten we meer sloten gaan dempen en meer water gaan bufferen?
Ja.
Dus daar zit wel een zaak in waar over nagedacht moet worden, hoe we daar anders mee kunnen omgaan. Ja. Hetzelfde is met de landbouwtechnieken die hij aanraakt. We zien allemaal, als we over beregenen praten, over die grote sproeiers. Maar je weet ook in gebieden waar weinig water beschikbaar is, en dan moeten we ook naar de voorbeelden kijken die we daar kunnen vinden, dat je meer met irrigatie of met druppelirrigatie of op een slimmere manier of met andere gewassen de watervraag kan beperken.
Oké, dus je kan allerlei dingen doen. En nou begrijp ik dat droogtebestrijden een samenwerking is tussen eigenlijk ongeveer alle partijen, tussen Rijk en provincie en jullie van het waterschap en gemeente en maatschappelijke organisaties. Eigenlijk is iedereen een beetje verantwoordelijk. Is hier eigenlijk wel een soort goede regisseur voor? Of kan dat nog wel beter?
Nou, in Brabant hebben wij afgelopen jaar een waterconvenant afgesloten met alle partijen die watervraag hebben. En daar is de provincie leidend in. Mm-hmm. En daar zitten we nu ook aan tafel om projecten die daarin benoemd zijn te gaan uitvoeren. En dat heeft onder andere met aanpassing van beleid te maken. Kijken met projecten en praat je over drinkwaterbedrijven, industriebedrijven, landbouw, maar ook natuur.
Ja. Pieter, we spraken net al. Het is allemaal niet zo'n heel sexy onderwerp. Ik weet niet zo goed, hoe kan je hier nou enige awareness, wat een lelijk woord. Hoe vertel je dat?
Ja, als ik daar iets op mag zeggen, ja, Iwan. Want ik zat te denken, kijk, wat wij doen met energie is dat we mensen stimuleren om zonnepanelen op hun dak te zetten. Je zou natuurlijk gewoon consumenten, maar ook grootverbruikers zoals bijvoorbeeld boeren of industrie kunnen stimuleren om hun eigen waterdeposito's aan te leggen. En dat kan je, daar zou je met een subsidie of zoiets kunnen doen. Zodat ze niet een beroep op de waterleiding doen op het moment dat het heel droog is, maar gewoon eerst hun eigen deposito kunnen legen.
Ja, nou, dat is een idee. Bewustzijn trouwens, awareness. Pieter, jij nog ideeën wat je zou kunnen doen?
Nou, volgens mij moeten we het vooral niet kleiner maken dan het is. Uh-huh. En dat gebeurt natuurlijk wel als je slechts de consument aanspreekt om zijn eigen watervoorziening een beetje te gaan regelen.
Nee, maar ook de boeren, hè?
Nee, precies, en ook de boeren, nee, zeker. Maar er liggen natuurlijk een aantal echt ontzettend wezenlijke en grote vragen inderdaad onder van institutionele belangen die er belang bij hebben dat we bijvoorbeeld in de agrarische sector dingen doen zoals we dat doen. Volgend jaar zijn weer waterschapsverkiezingen. Laten we er dan inderdaad voor zorgen dat heel veel burgers komen opdagen. Daadwerkelijk dat mandaat richting die waterschapsvertegenwoordigers afgeven om langer termijn beleid te maken rond omgang met water. Mm-hmm. En laten we ook ter discussie stellen die geborgde zetels die nu bestaan binnen die waterschappen van vaak vertegenwoordigers uit de agrarische sector, uit de bedrijfssector. Willen we daadwerkelijk inderdaad dat Nederlanders het gevoel hebben dat dit een belangrijk onderwerp is waar ze daadwerkelijk iets over te zeggen hebben? Waar ze bij waterschapsverkiezingen komend jaar en al die jaren die nog komen gaan voor zullen moeten opdagen? Dan zullen we in ieder geval moeten laten blijken, en dat doen we onder andere door het hier vandaag over te hebben, en dat zou vaker moeten wat mij betreft, dat het een belangrijk onderwerp is en dat die Nederlanders daadwerkelijk met een stem in de toekomst dat waterschapsbeleid kunnen veranderen in positieve zin.
Kees, tot slot, want de verbinding met Nico is geloof ik weg. Kees, maak jij je zorgen om de nabije toekomst als het om die droogte gaat? Of redden jullie dat allemaal wel? En is het wel vervelend voor boeren, maar wordt het niet allemaal desastreus?
Nou ja, goed, ik praat nu even gewoon als waterschapsbestuurder. Ja? En ik kijk naar de toekomst in ieder geval met een grote opgave die we hebben. Ja. Een opgave die ons heel veel inspanning zal als overheden, als BV Nederland, heel veel inspanning zal vragen. Ook voor commitment van ieder. Want iedereen heeft daar een belang bij. Hè. Daarom heeft die geborgdheid is niet alleen omdat er een bepaalde democratie uit het verleden is, maar het heeft ook te maken met de belangmaking en awareness in die sectoren, in natuur, in het bedrijfsleven, in de landbouw. En ook bij inwoners die een gezamenlijk bestuur maken. Om te kijken van hoe kunnen we stappen richting de toekomst maken.
Ja, maar ik bedoel meer letterlijk in de praktische zin in de komende weken. De situatie gewoon op de grond. Is dat iets wat jou zorgen baart? Of redden we dat wel met alle draaiboeken die er zijn en plannen enzovoorts?
Ja, goed, kijk, ik zit in het waterschap Brabantse Delta. We hebben een waterschap waar we een stukje pijl gestuurd hebben. Dus waar we water in kunnen laten vanuit het grote systeem in de Grote Maas. Dat zal voorlopig nog wel voldoende water zijn. Daar hebben we ook gisteren een groot project voor geopend om West-Brabant beter van water te kunnen voorzien via de waterinlaat bij Moerdijk, bij de Grote Vaart. Voor het vrij af waterengebeelte, dus de hogere zandgronden, ja, dan maak ik me wel zorgen op het moment dat het niet gaat regenen. Want we zijn daar echt afhankelijk van de neerslag die er valt en al het water dat er valt in het verleden. En nu moeten we de zorg met goed pijlbeheer zo lang mogelijk vasthouden om dat beschikbaar te houden voor de omgeving.
Ik dank Kees de Jong van Waterschap Brabantse Delta. Ook Nico Wanders, universitair docent hydrologie aan de UU. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt gaan we verder praten over al het andere nieuws van de dag. En dan vergeet ik je nog te melden hoeveel mensen op onze Instagram-pagina hebben gestemd. We moeten ons beter voorbereiden op droogte. Je kan nog de hele dag stemmen. Ga even naar BNR Nieuwsradio op Instagram. 92% is het daarmee eens. Het is eigenlijk een soort verborgen hot topic. Dus we moeten daar toch maar misschien ook hier in het programma wat vaker aandacht voor hebben. Zometeen praten we over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld nieuws van een paar minuten geleden dat er een wilde staking bij beveiligers op Schiphol zou zijn uitgebroken, meldt FNV. Hebben we het zo meteen over. En ook over ander nieuws, bijvoorbeeld over Elon Musk. Die wil dat commerciële gebruikers en overheidsgebruikers van Twitter gaan betalen voor hun account. Dat is misschien wel een aardig idee, of toch niet? Nou, zometeen over een paar minuutjes in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Pieter Lossie, beleidsadviseur van de VO-raad, en Vreni Stadelmeijer, directeur van SheConsult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Dat begint toch weer op Schiphol. We ontkomen er niet aan. Derde dag op rij. Want bij de beveiliging op Schiphol is deze ochtend een wilde staking uitgebroken, meldt FNV. Hoeveel mensen aan die staking meedoen is niet duidelijk. Woordvoerder van Schiphol heeft nog geen signalen gekregen dat er sprake is van een werkonderbreking. Ik zag Joost van Doesburg van FNV twitteren dat hij inderdaad spreekt over wilde stakingen die gaande zijn op Schiphol bij de beveiliging. Luchtvaartjournalist van de Telegraaf, Iteke de Jong, die twittert dat Schiphol een wilde staking juist op het laatste moment zou hebben afgewend. En Frank Oosdam van de ANVR, dat is de Club van Reisbedrijven, die twitterde al waarom niet het gesprek van de bonden met Schiphol afwachten. Die noemt die wilde staking bizar. Het is de tweede wilde staking in korte tijd. Vorige keer waren het mensen die de bagage laden en lossen, en daardoor ontstond allerlei vertraging en ellende. En de hallen die vol stonden, afritten afgesloten, enzovoorts, enzovoorts. En nu een wilde staking. Pieter, dat het onrustig was op Schiphol, dat wisten we al. Gisteren excuses van topman Dick Benschop. En nu dus weer mensen die het werk neerleggen. Ja. Begrijpelijk, of hebben ze vorige keer hun signaal wel weten te maken en is het toch wel verstandig om misschien toch even wat gesprekken af te wachten?
Nee, ik denk dat het in die besluitvormingscycli, in die gesprekken die plaatsvinden tussen bonden en de werkgever daar, ontzettend nuttig kan zijn. Volgens mij is het goed dat de werknemers hier het heft in eigen handen nemen en laten zien dat het waarschijnlijk heet onder de voeten is bij die werkgevers als ze niet daadwerkelijk met significant resultaat komen vanuit die gesprekken met die bonden. Dus volgens mij om nu te agenderen, jongens, ga ons serieus nemen en ga daar wat doen, want anders zal het niet incidenteel blijven, maar bestaat er een kans dat we structureel met wilde stakingen bezig zullen blijven. Denk ik dat besluitvormingstechnisch alleen maar positieve invloed zou hebben.
De boeken aanjagen. Ik hoop niet, Vreneli, dat jij een vlucht naar Amsterdam gepland hebt vandaag of heel snel.
Nee, vandaag niet, maar maandag wel. Dus ik hou me hard vast.
Ja, dat snap ik wel.
Maar ik begrijp het wel. De nood is kennelijk erg hoog. En ze willen druk op de ketel zetten. Dus dat doen ze dan zo. Daar ben je als reiziger natuurlijk niet blij mee.
Nee.
Maar ik denk dat je het als reiziger ook wel begrijpt.
Ja, gisteren gaf de topman van Schiphol was eindelijk zichtbaar. Dick Benschop, die bood excuses aan voor de situatie daar. En zei ook van we moeten maar eens gaan kijken. Ook komende zomer. Ja, dan moeten we vluchten maar gaan kijken. Afhankelijk van het beschikbare personeel hoeveel vluchten we kunnen door laten gaan. Nou, inmiddels blijkt dat KLM dat niks vindt. Die zegt, daar gaan we niet aan beginnen. We vinden het prematuur om daarover te spreken. De luchtvaartkoepel Barin, dat is de club die alle luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt. Die zegt ook, wat een flauwekul, gaan we niet aan beginnen. Dat zijn even mijn woorden. Maar ze zeggen letterlijk, het paard achter de wagen spannen. Dan kun je ook zeggen, geen passagiers meer te accepteren omdat er dan geen problemen zijn. Ja, dat is het ook opgelost. Inderdaad, allemaal slechte oplossingen voor dit probleem.
Nou ja, ik denk dat vliegen ook gewoon te goedkoop is. Hoe kan het nou toch dat je van Amsterdam naar Malaga vliegt voor 39 euro? Dat kan gewoon niet. Nee. Dus, en dan zijn er gewoon mensen die onderbetaald worden. Dat kan niet anders. En dat zijn de bagageafhandelaars, dat zijn inderdaad de beveiligers, de mensen die onderaan in de keten staan, om het zomaar eens te zeggen. Dus ik denk dat daar ook gewoon wat moet gebeuren. Kijk, piloten verdienen te veel en de mensen aan de bagageband verdienen te weinig. Ja. Ik denk dat Schiphol, maar ook de luchtvaartmaatschappijen daar gewoon naar moeten kijken. Ja. Schiphol had dit natuurlijk al lang kunnen zien aankomen. Ik bedoel, je weet precies hoeveel vluchten er komen, hoeveel passagiers er zijn. Dus dat is allemaal geen verrassing. En dat ze nu pas gaan nadenken over de zomer, dat is natuurlijk heel erg.
Ja. Let jij daar bewust op als je heen en weer vliegt, dat je inderdaad niet de allergoedkoopste neemt, zodat je voor een prikje op de eerste rij zit, maar dat je ook wel weet, dan moeten mensen ook fatsoenlijk betaald worden en dan maar niet het goedkoopste ticket.
Ik kijk met name naar welke tijden mij goed passen. En ik kies geen vluchten van 600 euro heen en 600 euro terug. Nee. Dat doe ik niet, maar ik probeer toch wel via airlines te vliegen die net een beetje beter zijn.
Ja. Pieter, Schiphol vliegt nu met volle vaart tegen een muur aan. Lopen ze in een soort eigen val die ze in de afgelopen jaren zelf gecreëerd hebben?
Zeker, ze hebben meegedaan aan de race to the bottom en zijn nu daadwerkelijk op de grond terechtgekomen. En het domme van Schiphol vind ik ook dat als deze sector, dit bedrijf, vroeger al het heft in eigen handen had genomen, er dan gewoon eerlijke prijzen waren en deze problemen er niet waren. Wat gebeurt er nu dat wij als maatschappij en als politiek allemaal zien dat eigenlijk wat daar gebeurt te goedkoop is en niet kan? En wat wordt vervolgens geïntroduceerd? Een vliegtaks, om dat duurder te maken. En waar gaan die opbrengsten naartoe? Niet direct naar al die mensen die daar werken, maar naar de overheid voor allerlei doeleinden. Dus wil Schiphol in de toekomst voorkomen dat de overheid weer moet ingrijpen, waardoor we weer met allerlei middelen ondoelmatig gaan schuiven, dan zullen ze gewoon nu al zelf die prijzen moeten verhogen en ervoor zorgen dat die mensen op eigen grond goed betaald worden.
Ja, FNV zegt ook, het wordt een hete zomer als Schiphol niet op onze eisen ingaat. Ze hebben natuurlijk een goede onderhandelingspositie nu. In een eisenpakket van FNV staat onder meer dat er voldoende werknemers in dienst moeten zijn om de werkzaamheden te verrichten. Ook dringen ze aan op een eenmalige vakantiepiektoeslag van 200 euro per week. Beveiligers zouden verder minimaal 10 aaneengesloten dagen verlof moeten kunnen nemen in de zomerperiode. Klinkt dat allemaal heel onredelijk? Of is dit inderdaad de tijd om heel erg veel te gaan repareren voor die mensen op Schiphol?
Precies dat. Ja. Ik kan het niet beter verwoorden.
Ja, oké. En dan tot slot, even vriendelijk voor dit onderwerp. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook uit allerlei klimaatoverwegingen vinden dat er veel minder gevlogen moet worden. Nou, dat lijkt nu misschien wel eens te gaan gebeuren om hele andere argumenten. Is dat een soort, mooi meegenomen? Of is dat ook een beetje cru?
Dat is mooi meegenomen. Kijk, op het moment dat het duurder wordt, zullen er minder mensen gaan vliegen. Nou, dat is ook iets wat je kunt toejuichen, denk ik. Ja, ja. Simpel.
En de trainer, naar Malaga, dat is geen optie, hè? Dat is totaal niet te doen.
Nee, dat is echt niet te doen. Nee.
Ja, ik heb wel eens gekeken.
Maar
trainer,
op het moment dat vliegen echt heel duur wordt, wordt dat misschien toch wel weer een optie om te kijken of daar een betere verbinding gemaakt kan worden. Want Malaga is natuurlijk wel een hele populaire bestemming.
Ja, ik heb wel eens gekeken, als ik bijvoorbeeld naar Barcelona wil, dan kijk je toch voor de grap even, kan je daar met de trein komen? Nou, het antwoord is praktisch nee. Ja. Want je moet 1000 keer overstappen en het duurt 18, 19, 20 uur. Dat slaat helemaal nergens op. Dus misschien is daar ook iets.
Daar is echt verbetering mogelijk. Dat is zeker waar. Ja.
Laten we even praten over dat andere nieuws van de dag. Over Ursula von der Leyen en het zesde sanctiepakket uit Brussel. Brussel wil dit jaar nog, sterker nog, over 6 maanden al stoppen met de import van alle Russische ruwe olie. Dat kondigde von der Leyen vanochtend aan in het Europees Parlement in Straatsburg en dat klonk ongeveer zo.
Today we are addressing our dependency on Russian oil and let's be clear, it will not be easy.
Nee, it will not be easy, maar we gaan het wel doen binnen 6 maanden dus. Pieter, hoe hard gaat het worden als het not easy wordt? Gaan we hier dit is een ambitieuze doelstelling, denk ik.
Zeker, maar dat vereist de context van de oorlog en de klimaatcrisis waarin we leven, vereist ook zulke harde gevolgen. Ik ben daar geen expert in. Ik ben wel benieuwd wat je tot nu toe zag, dat bijvoorbeeld Shell gas en olie inkocht van 49% Russische bodem en 51% andere bodem, waardoor het geen Russisch gas of olie heette. Ik hoop dat dat dan ook daadwerkelijk in zijn volledigheid niet meer mogelijk moet zijn. We gaan natuurlijk wel kijken of een land als Hongarije, ook wel Duitsland, Italië, zich daadwerkelijk in dit tijdsbestek aan deze maatregelen kunnen gaan houden. Ja. En anders krijg je weer het probleem. Dat hebben we ook gezien met die discussies over het betalen van gas en olie in roebels. Dat er inderdaad enkele individuele spelers een andere keuze maken, waardoor het juist Poetin lukt om de Europese Unie en de landen daaronder uit elkaar te spelen. Dus ik hoop wel dat Ursula ook daadwerkelijk dan wel de financiële, dan wel de persoonlijke middelen gaat toereiken aan alle landen om met het besluit mee te kunnen komen.
Mag jij Ursula zeggen?
Nee, denk het niet.
Ik moet mevrouw von der Leyen zeggen. Vriend Lee, vind je het terecht dat er waarschijnlijk uitzonderingsposities komen voor landen als Hongarije en Slowakije, die heel erg afhankelijk zijn van die Russische olie, ook in hun infrastructuur, die niet makkelijk kunnen omschakelen? Ja, je kan misschien tegen hen niet zeggen, over een half jaar moet het klaar zijn, en zoek het verder maar uit.
Poeh, daar vraag je me wat.
Ja.
Nou, weet je, daar kan ik niks over zeggen. Dat vind ik gewoon te ingewikkeld. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je als Europese Unie een front vormt. Dus ik begrijp de oproep. Maar ik weet niet wat de mogelijkheden zijn om deze landen op een andere manier te helpen daarmee.
Nee.
Wat ik nog wel wil zeggen is over het stoppen met die import van die ruwe olie uit Rusland. Dat betekent dat olie schaars wordt, dat de prijs omhoog gaat, dat we er misschien zuiniger mee om moeten springen. En ook dat is natuurlijk wel weer goed in het licht van onze klimaatdoelstellingen.
Oh ja, dus ook weer via. Dus aan de ene kant worden klimaatdoelstellingen door problemen op de arbeidsmarkt veroorzaakt, aan de andere kant door een oorlog.
Dit is nou de Great Reset. Het wordt allemaal verdoezeld in andere doelen.
Oh ja.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws, en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Nog even over die sancties, hè, Pieter. Moeten we er nou rekening mee houden in wat we doen met dat dit toch ook wel eens kan backfiren? Dat Poetin dan zegt, oh ja, als jullie dat doen, dikke middelvinger, draaien wij de gaskraan dicht. En dat je uiteindelijk jezelf ook enorm in de problemen werkt?
Ja, deels wel. Tegelijkertijd is dat misschien nog een veel groter probleem voor Poetin. Want het is nu zo dat wij als Westen zijnde iets te verliezen hebben. Namelijk onze toevoer van bepaalde vrij essentiële natuurlijke hulpbronnen vanuit Rusland. Op het moment dat Rusland en Poetin, met name Poetin, het regime Rusland, nu zou zeggen, we stoppen alle toevoer en alle connecties richting Europa, dan betekent ook dat wij als Westen opeens nog veel strengere sancties kunnen gaan nemen en misschien op een andere manier kunnen gaan interveneren in die oorlog, omdat we dus minder te verliezen hebben.
Ja. Want het lijkt Poetin allemaal nog niet heel erg te stoppen wat we aan het doen zijn.
Dat klopt. Dus dat is wel problematisch. Maar op langer termijn zullen er natuurlijk veel minder inkomsten binnenkomen. En zal hij moeten kijken hoe levensvatbaar is hetgeen wat ik nu doe.
Oké, laten we kijken wat jullie zelf opviel in het nieuws. Vreneli, waar wil jij het over hebben?
Ja, ik had vorige week een primeur eigenlijk. Zoals je weet worden wij als SheConsult vaak gevraagd door organisaties om te helpen bij het vormgeven van hun diversiteit- en inclusiebeleid. En vorige week heb ik voor het eerst in onze carrière tegen een hele grote opdracht van een organisatie aan de Zuidas nee gezegd.
Oh.
Omdat ik niet het idee had dat we daar verder mee zouden komen. We zagen namelijk dat we het moeilijke gesprek niet mochten voeren. Dat we het niet mochten hebben over de verschillen. Het moest allemaal inclusief zijn. Hè? Iedereen hoort erbij. En je mag het niet over de verschillen hebben en zo. En dan ga je het moeilijke gesprek uit de weg. En dan kom je dus niet verder. En dan kun je aan de ene kant wel proberen je personeelsbestand diverser te maken, hè, door een diverse instroom te creëren. Maar als je dan geen inclusieve organisatiecultuur hebt, dan lopen ze er keihard weer uit.
Ja, dus
dweilen met de kraan open, dat heeft helemaal geen zin. Dus je moet die cultuur veranderen naar een inclusieve cultuur. En daarvoor moet je het gesprek aangaan met de dragers van de cultuur. Mm-hmm. En die dragers van die cultuur, dat zijn over het algemeen altijd witte mannen.
Mm-hmm.
Dus je moet met witte mannen in gesprek over Nou ja, dat de norm de witte man is en dat dat dus dan heel ingewikkeld is. En dat doe je door de grootste niet-dominante groep in de organisatie, en dat zijn vrouwen, om die daarin op te leiden, te trainen, te coachen enzovoort. Zodat die op hun eigen microniveau met de dominante witte man, hè, de norm, ja, in gesprek te gaan over waar zij tegenaan lopen.
Okay.
In een niet-inclusieve cultuur.
En die witte man die wilde.
Daar was bij deze organisatie gewoon niet de bereidheid toe. En die toen hebben we gezegd, nou dan niet.
En die witte mannen die wilden jullie dus wel inhuren, maar meer om een beetje een mooie sier te maken en te zeggen, nou kijk eens wat we lekker bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen, bla bla bla. Maar het echte gesprek wilden ze niet aangaan.
Want het is natuurlijk ook ingewikkeld, hè? Als je het boekje leest van Joris Luijendijk, De Zeven Vinkjes, dan snap je heel goed dat als je zeg maar witte man bent en je hebt die zeven vinkjes, dan kan je je bijna niet voorstellen hoe het is als je die zeven vinkjes niet hebt. Mm-hmm. Als je er één mist omdat je vrouw bent, of als je er twee mist omdat je vrouw en zwart bent, mm-hmm, of nou ja, whatever. Dus dat kan je je bijna niet voorstellen. Dat kun je alleen maar inleven op het moment dat je heel nauw in contact bent met iemand die dat meemaakt. En die tegen je zegt, kijk, dit wat je nu doet, wat er nu gebeurt in die organisatie, daar heb ik last van. Ja. Dat is wat er gebeurt. Dat is waarom ik dan niet kan doen wat ik zou moeten doen. Of dat is waarom ik me nu gefrustreerd voel, of enzovoort, ja, enzovoort.
Maar jij voert geen strijd tegen witte mannen, toch? Of wel? Want dan begrijp, of,
Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik hou van mannen, ik heb een leuke man, ik heb ook drie fantastische zonen. Maar het gaat me om de norm. Mm-hmm. En daar het gesprek over hebben, en dat is soms ongemakkelijk. Ja. Maar het is niet. Het is uiteindelijk voor het goede doel, want we weten dat organisaties met een divers personeelsbestand en dus een inclusieve cultuur, want anders hou je dat diverse personeelsbestand niet, het beter doen, creatiever zijn. De bewijzen daarvoor zijn nou ja, zo tal dat je daar niet meer omheen kan.
Dus, en nu lopen jullie een paar ton mis.
Wat zeg je?
En nu lopen jullie een paar ton mis.
Ja, maar ja, ik ga het gewoon niet doen.
Nee.
Ik wil trouw blijven aan mezelf en onze visie. En ik ga niet zoete broodjes bakken. Als ik denk van ja, maar deze willen er eigenlijk gewoon niet aan.
Nee, liever dominee dan koopman dus.
En we hebben ook een diversiteits- en inclusiebeleid. Maar ja, weet je, en we willen een paar leuke workshops. En verder stelt het geen. Ga ik niet doen. Nee. Eigenlijk.
Vriendelijk niet inhuren voor gelul. Daar kan je er niet voor inhuren, dus blijkbaar. Oké, Pieter, jij wil het hebben over Piet Kuyt.
Ja?
Wie was dat?
Ja, nou ja, het is 4 mei natuurlijk. Ja. De dag om alle slachtoffers te herdenken die tijdens de Tweede Wereldoorlog in onvrijheid zijn gestorven. Vorig jaar had ik ook de eer om op deze dag hier te zitten. Toen zat ik met Tom de Nooijer hier. Toen heb ik het gehad over Nikolai Falifov, die vanuit Rusland eigenlijk zijn leven heeft gegeven. Het was een botanist om een zadenbank in Leningrad te beschermen, waar we eigenlijk vandaag de dag nog steeds de letterlijke en figuurlijke vruchten van plukken. Dit jaar wilde ik het hebben over Piet Kuyt dus, een man van 9 kinderen uit Katwijk. En hij was helmgrasplanter. Om te voorkomen dat inderdaad al dat zand zou wegstuiven. En hij had toegang tot een gebied waar Duitsers eigenlijk verzetshelden executeerden bij Katwijk. En wat hij deed is dat hij na executies dat gebied inging, dat gebied introk, en eigenlijk met zijn zaden een patroon maakte op de graven waarvan hij dacht, oké, hier is het zand anders, want hij was echt een kenner van dat gebied. Dus hier ga ik zaden neerleggen, zodat we na de oorlog in ieder geval weten dat de mensen hier liggen. En de Duitsers hebben eigenlijk alles gedaan om te voorkomen dat de oorlogsmisdaden die zij toen hebben begaan, de nazi's, dat die aan het voetlicht zouden komen. En hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze verzetshelden eigenlijk letterlijk van de aardbodem zouden verdwijnen. Maar door het werk van Piet Kuyt is gelukkig voorkomen dat dat gebeurd is. En Piet Kuyt heeft later ook geholpen met het opgraven van stoffelijke overschotten van deze verzetshelden. En heeft altijd zelf gezegd, ik ben geen held, dus vereer me ook niet. Dus dat zal ik bij deze ook niet doen. Ik zal hem geen held noemen. Ik zal hem benoemen als een man die op de juiste plek, in de juiste tijd, heeft gedaan wat moest gebeuren. Mm-hmm. Ik zal vanavond om 8:00 twee minuten stil zijn voor in ieder geval al die slachtoffers die daar in Katwijk het leven hebben gelaten. En laten we alsjeblieft die vrijheid en die vrede die wij in dit land hebben als ontzettend wezenlijk goed ervaren als een voorrecht. Waar we dag in dag uit voor zullen moeten blijven strijden.
Ja, en dan denk je vanavond ook even aan Piet Kuyt.
Zeker.
En ik hoor applaus van Vreneli. Heel goed. Kijken wij tot slot van deze uitzending nog even wat er trending is op de socials. Nou, onder andere nu al trending, hashtag 4 mei, hashtag dodenherdenking. Mensen bespreken wie zij vanavond om 8:00 herdenken. Ed Sheeran is trending. Een Oekraïense band en de Britse artiest hebben samen een nummer uitgebracht. De opbrengsten van het nummer gaan naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. En het liedje klinkt zo. Eerst wat je hoort is dus Ed Sheeran. Dat versta ik ook nog en daarna gaan ze Oekraïens zingen. Ondanks de oorlog slaagde de band erin om dit nummer op te nemen. Ze zijn nu tijdelijk gestopt met zingen om mee te kunnen vechten aan het front. En natuurlijk is hashtag Elon Musk weer trending op Twitter. Nu omdat hij commerciële en overheidsgebruikers van Twitter in de toekomst mogelijk een klein bedragje wil laten betalen om van dat platform gebruik te kunnen maken. Vreneli, stel nou dat jij binnenkort wat euro's per maand moet gaan betalen om Ed Sheeran consult te behouden op Twitter. Ga je dat dan doen of zeg je, joh, dikke middelvinger, weg met dat Twitter?
Ja, ik doe met Sheeran consult doen wij al helemaal niks op Twitter.
Waarom niet
dus,
eigenlijk?
Lekker laten gaan.
Waarom niet?
Nou ja, ik vind Twitter, het is een beetje vuilspuiterij. Ja. Ik heb er helemaal niks mee.
Ik weet waarom jij er niet zit, Vreneli.
Wat zeg je?
Ik weet waarom jij er niet zit.
Nou?
Veel te veel witte mannen.
Nou, volgens mij is dat niet waar. Oh, dat zou ik wel eens onderzocht willen hebben. Ja, bovendien, ik hou van mannen, hoor.
Heel
wit
goed.
Of zwart of hè.
Oké, dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag. Vreneli Stadelmeijer van Sheeran Consult en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Morgen, dan is het de bevrijdingsdag. Dan ben ik er weer met BNR Breekt om 11 uur. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials en gewoon lekker je radio aan laten staan. Want dan hoor je zo meteen over een paar minuutjes al Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.